Ik kijk gewoon vol verwachting naar jou. Jij zei dat je iets te vertellen had. Jij zei dat jij wist hoe jij deze podcast moest openen.
Ik heb de ideale opening. Hij gaat als volgt. Ja, nee, er wordt nu heel belachelijk afgegaan. Dat kun je niet zien, maar het wordt gewoon, ik word echt volledig kapot gemaakt psychisch.
De wilde man wil van Bandel van Jan Media.
Nou, nee, waar ik mee wilde beginnen. Robby en ik hadden even contact, want Robby Hormis is er vandaag. Wij wonen en werken in de buurt. Dat is nu ook niet zo moeilijk, want we werken thuis. Nou, jij wat minder dan ik, volgens mij.
Ja, ik ga nog wel eens naar kantoor.
Precies, ja. Nou, ik werk heel veel thuis, maar dat is echt op steenworp afstand van Tosti, waar Robby zit. En er was het idee van, nou, komen we fietsen samen. En Robby was iets later. Ze hadden afgesproken op het hoekje, op de Weesperzij. En toen, nou, rond, weet je wel, net zo 16:45 als we toen weggingen. Toen appte Robby van, kan ik achterop? Maar ja, ik heb dus mijn fiets, ik heb een fiets van een bepaald merk. En het is een kogellagerstuk, dat staat al een week in bestelling. Want, ook door de lockdown, die onderdelen komen niet aan.
Nee.
Het is echt, maar het schijnt dus echt met fietsen, dat is niet normaal. Er zijn geen onderdelen meer te krijgen, ook voor elektrische fietsen. Echt een probleem. Niemand kan meer fietsen leveren. Die hele markt stort helemaal in. Het is één grote hel. Maar goed, dat is even zijpaadje. Maar Robby zei, kan ik bij je achterop? Ik zei, ja, ik heb een leenfiets. En het is een fiets, het is een soort kinderfiets. Ik ben veel te lang. Het ziet er niet uit. Ik denk, nou, als ik het zelf met z'n tweeën daarop, dat wordt helemaal niks. Maar goed, ik dacht, dit lijkt me nou een aardige opening.
Ja, het is, ja de fietsenhel.
Je voelt je wel afgewezen dan, hoor. Dus ik had al een soort van tijdissues dat ik te laat zou zijn. En mijn vriendin had me afgezet op kantoor. En dan een soort van de moed verzamelen om te zeggen, mag ik dan al achterop? Ja. En dan nee. En ik, oh mijn god.
Nou, ik heb niet nee gezegd. Ik zei, gaat hem niet worden. Want ik dacht ook al, ik ben niet zo van een nee. Ik voelde ook dat er zat iets van, dit is een kwetsbare vraag.
Ik weet het niet, Jeroen. Ik weet niet wat ik hier nu van moet denken.
Maar we lopen even mee naar
buiten. Ik voel toch wel enige teleurstelling in jou nu.
Luister, onze gasten, hoe behandelen we onze gasten? Echt met,
dat bedoel ik, ja.
Ja.
Hoe behandelen we
onze gasten? Hadden we nou afgesproken? Nou, ik weet wat we afgesproken hebben.
Als een gast vraagt om je hulp.
Ja, maar daarom dacht ik doe het mild en dat ik zeg van het gaat hem niet worden, want ik heb een leenfiets.
Oké, een leenfiets.
Maar het is fijn, een leenfiets is ideaal.
Ja, want ik had er ook liever niet op een groene fiets achterop gezeten, als ik eerlijk. Misschien ben je ergens aan ontsnapt.
Nou, ik weet ook niet of ik heb toen bij die nee al een beetje waardigheid verloren, maar misschien had ik meer waardigheid verloren als ik achterop had gezeten en dan jij zo lang en ik zo klein en dan hier. Dat ik dan aan het eind zo afspring. Ik heb ook nog een beetje zwakke knieën. Dan zo.
Ja.
Dat nee, was ook geen lekkere binnenkant.
Gegarandeerd. Gegarandeerd dat erger was geweest.
Ja,
dat klinkt niet als een goede binnenkamer. Maar ik zou nog steeds een betere binnenkamer zijn dan wat Jeroen nu net heeft gezegd.
Ja, het straalt niet goed op me af. Maar ik merk wel dat ik kan beter omgaan met dit soort dingen. Vroeger ik voelde me wel een tikje schuldig. Echt geen grap.
Ja,
ik voel me wel namelijk best wel verantwoordelijk. En zeker omdat je nu, normaal zijn we gewoon vrienden, maar nu ben je mijn gast in de show.
Mm-hmm.
De show. En ik heb afspraak met Rogier over. Ja, dus ik ben aan twee mensen, heb ik gewoon, ik heb een beetje gefaald. Maar ik voel me daar best wel ook wel weer goed bij. Want ik hoorde laatst, een nee tegen een ander is een ja tegen jezelf.
Ja. Nou, Robby, dan denk ik dat wij met z'n tweeën doorgaan met deze podcast. Ik weet het niet. Het is dat mijn eigen karakter ook niet bepaald goed is, om het zo maar te zeggen. Maar ja, als ik de meetlat ben waar we jou aan moeten gaan meten.
Dat is jammer. Jij was de bad cop in het verhaal altijd. Ik was de good cop, toch?
Ja, dat is nu wel. Ik bedoel, ik kan nu niet meer naar good cop. Dat kan ik gewoon niet meer. Als je eenmaal dat zwarte gat bent ingesproken.
Ik heb volgens mij een redelijke deur opengezet net.
Ja, misschien wel inderdaad, ja.
Nee jongens, het is toch heerlijk. We kunnen elke dag iemand anders zijn.
Ja, we kunnen elke dag iemand anders zijn.
Was dat dezelfde persoon die zei een nee voor een ander is een ja voor jezelf, die dat dan ook zei?
Ja, dat was hetzelfde. Of dat dezelfde wijsgeer was, ja. Ik heb het waarschijnlijk uit een van de Netflix-serie. Of iets van NPO Start.
Ja, zoiets.
Een Zweedse misdaad. Serie of zo. Ja. Nou ja, ik geloof wel dat ik moest wel leren vaker nee te zeggen. Ik heb wel heel vaak ja gezegd tegen dingen waar achteraf dacht, ja, dat is niet nodig. Het gaat niet over fietsen met jou.
Nee, halen we zeker in. Ja.
Maar ik heb het te vaak met alles. Met relaties waar je te lang in blijft zitten. Misschien zelfs wel vriendschappen. Maar ook gewoon, weet je, ik vind het moeilijk. Het gaat nu over mij dit, maar oké, beginnen we even over mij. En daarna vraag ik dan, hoe is dat? Heb jij dat? Herken je dat? Dat vraag ik dan hierna.
Oké, goed om te weten.
Maar ik had wel vaak dat ik achteraf dacht van, is dit nou, wil je dit nou? Is dit echt wat ik wil? Of is het wat de ander wil en wil ik gewoon dat die ander blij is?
Mm-hmm.
Ik ben nu boven de 40 en het is wel meer van me afgevallen. Herken je dat? Nou ja, niet boven, want je bent niet boven de 40. Nog hier, de volgende keer begin jij weer, hoor.
Jongen.
Ja, dit is echt soepel voor de mensen.
Ja. Nee, ik ben 30. Boven de 30 dus. Maar ik herken dat wel. Ik heb dat ook. Dus volgens mij zijn er twee vormen dan bij mij die dat wat de gevolgen daarvan zijn. Of ja zeggen op iets vanuit beleefdheid en enthousiasme van iemand anders en dan zelf denken, dan ben je daar. Vaak is het iets een uitnodiging of zo had ik dan. Dan ben ik daar en dan denk ik, oh fuck, eigenlijk, nou, ik had beter naar mijn gevoel moeten luisteren, weet je dat? Maar ook, dus die vind ik minder erg, want daar heb ik vooral mezelf mee. Maar ook in de vorm van dat iemand me wat vraagt om te helpen. Dit had ik met mijn broer. Mocht hij hem luisteren, dan denkt hij, ik zei het toch, maar sorry, maar ik woonde met hem samen. En dan vroeg hij me iets simpels om in het huis te doen. En dan zei ik ja, vanuit niet nadenkend wat dat inhoudt, maar meer vanuit, ja, dat wil ik doen voor jou, tuurlijk, je bent mijn broer. Maar dan deed ik dat zo vaak, dat die beloftes dan opstapelden. Dit heb ik nog steeds trouwens. Dus als mijn vriendin luistert, die denkt dan weer dit nog. Maar dan stapelde dat op en dan kwam ik ook wat minder in tegenover, want er waren te veel ja's. In plaats van gewoon te zeggen, nee, dat lukt me niet, wat ook oké is, dacht ik, nee, ik moet ja zeggen en dan gaan fixen. En dan liep ik mezelf ook altijd voorbij met dat soort shit. Dus ik herken dat zeker nog steeds. Wel minder, maar nog steeds.
Hoe zorg je dan voor dat het nu minder gebeurt?
Ik word niet uitgenodigd. Sowieso,
er is niks. Gewoon niet meer uitgenodigd.
Dus je hoeft nergens nee op te zeggen, want er is gewoon heel weinig. Dat is een voordeel.
Ja.
En ik kreeg een keer zo'n metafoor van. Dit gaat nu van hak op de tak.
Ja, maar dat hoort. Dat is goed.
Iemand vroeg mij van. Misschien heb jij het verteld, Jeroen. Van wat zit er nou in jouw tuintje? Toen dacht ik, in mijn tuintje, wat bedoel je nou? Zei, ja, wat zijn de dingen nou die voor jou belangrijk zijn? En toen dacht ik van, nou, mijn broers, mijn ouders, familie, vriendin, dat. Het zijn helemaal andere dingen. Bijvoorbeeld muziek maken of wat dan ook. Ja, werk. Ik had niet echt hobby's. Dus toen zei hij van, dus elke keer als jij iets wordt gevraagd, dan stapt iemand in jouw tuintje. En jij hebt eigenlijk niks anders in jouw tuintje dan die mensen. Dus je gaat daar gelijk achteraan. Ik begreep er eerst geen zak van, overigens. Maar toen was het idee, dus je hebt geen andere dingen die je belangrijk vindt in het leven, die je moet beschermen door nee te zeggen wanneer iemand iets van jou wil qua je tijd. Dus daar ben ik wel bewust mee omgegaan van, oké, wat zijn nou de dingen die ik moet beschermen om af en toe ook gewoon te verantwoorden aan mezelf. Nee, ik ga dit niet doen, want
ja.
Ik heb wat beters te doen.
Namelijk, in mijn tuintje.
Precies, mooi.
Dus die nee, toch klopt die nee voor een ander is een ja voor jezelf.
Ja.
Dat is maar misschien toch.
Heb jij nou een tip aan mij, zeg maar? Hoe had ik jou minder kunnen. Want ik koos ervoor om een beetje indirecte vorm van gaat niet werken of zo. Want gaat niet werken is natuurlijk niet. Het is niet een nee. Maar het betekent hetzelfde. Hoe had jij het gedaan?
Nou, ik denk niet dat je. Ik stond al echt onderaan de sociale ladder op dat moment door alles wat me was overkomen daarvoor. Dus het had echt niet uitgemaakt of je het nou anders had gezegd. Ik was al, zeg maar, ik lag al op de grond.
Dat moet je nog wel even uitleggen, dus wat daarvoor gebeurd is.
Je hebt iemand ook nog eens een keer getrapt die al op de grond lag hierop.
Ja. Ja, ik wist het niet. Ik wist het. Wat was daarvoor gebeurd? Kan je dat delen met de luisteraars?
Ja, wel, op zich wel.
Hoeft niet alles, hè? Het
was een hectische dag, zeg maar. Dus ik liep uit voor een afspraak. Iemand die bij ons op kantoor was, want ik was ergens anders met mijn vriendin een huis aan het bezichtigen. Terwijl we een huis aan het bezichtigen waren, moesten we al een beslissing nemen over een ander huis dat we hadden bezichtigd. En het was ineens het eerste huis dat we ook kopen. Dus we wonen nu in een huurhuis. Dus allemaal heel spannend. En alles kwam ineens op die 10 minuten dat we alles moesten beslissen. En ik had nog een afspraak. En daarna zouden wij nog heel relaxed een podcast opnemen. Maar dat relaxte was er bij mij helemaal uit. Dus toen vroeg ik aan mijn vriendin, kan je me gelijk op kantoor afzetten? Nou, dat wilde ze, maar dan had ik daar geen fiets. Dus al die fuck-ups, zeg maar, die stapelde op tot het moment dat ik nog een beetje waardigheid heb en zeg,
ik vertrouw.
Mag ik alsjeblieft bij je achterop?
Mijn makker, Jeroen, die zal vast wel.
En toen was het...
Toen was het.
Dude, nee.
Ik heb een leenfiets.
Ik hoorde eigenlijk, toen jij nee zei, hoorde ik, nee, sukkel, hoezo heb je zelf geen fiets? Hoezo pak je geen Uber? Hoezo heb je geen auto? En hoezo ben je te laat? Dat hoorde ik.
Nee. Want dat te laat hebben we gewoon netjes. We hebben daar contact over gehouden. Ik heb nog wat nuttigs gedaan. Rogier, die had hierna ook niks. Had ik ook gecheckt. Het was allemaal goed.
Nee, jij deed niks verkeerd. Maar
dat stukje, dus daardoor moest je niet. Precies,
jij kon daar niks aan doen.
Maar dat was jouw gevoel.
Ik was daar al.
Ja, sorry. Ja. Ik merk, maar ik wil dus wel graag dat het goed met je gaat. Ik repareer het wel. Rogier, heb je dat wel genoteerd? Ik repareer wel. Snap je? Het is wel nazorg. Ik kan nu niet zo. Ik zit nu over je microfoontje naar me te loeren, alsof ik het hier dezelfde pandemie heb uitgevonden of zo.
Maar het enige wat ik nog voel is stilte.
Ja, ik vind het.
Sorry luisteraar, ik zie een gouden kans om je rom eventjes aan te pakken. Voor de good cop, bad cop. Dan ben ik de bad cop.
Nou,
jij bent de bad cop nu vandaag.
Oké. Okay. Dus ja. Neem eens goed, vandaag ben ik de bad cop. Oké. Okay.
Als ik hierop door kan pakken.
Nou ja, je gaat zitten lekker in volgens mij.
Ja, huishoudelijke mededeling, dat doen we gewoon, huishoudelijke mededeling.
Ja.
Dat is als er gebeld wordt in deze podcast, dan moet de telefoon even worden opgenomen.
Ja.
Toch? Ja.
Eenmalig.
Ja, eenmalig.
Nou ja.
En dan is het net, lieve luisteraar, alsof dat live aan het gebeuren is.
Ja, het is net Clubhouse eigenlijk.
Ja.
Maar dan achteraf.
Clubhouse.
Ken je dat, Rogier?
Ja, wij gaan daar iets mee doen. Hè?
Ja, wij gaan. Weet je wat grappig is? Nou ja, wij gaan er zeker wat mee doen.
Wij gaan er wat mee doen.
De wilde mannen op Clubhouse. Maar Robbie is wel echt een Clubhouse master. Die heeft zelfs. Nou ja, ik bedoel, jij hebt niet zo lang geleden, gisteren of eergisteren, dat jij Clubhouse voor de gemeente Amsterdam.
Ja.
Overstemmen.
Ja.
Nou, dan ben je wel aan het rocken, volgens mij.
Nou, we zijn wel vroeg erbij. Maar het is ook, ik denk dat het ook nog allemaal best wel onduidelijk is wat het nou precies is.
Ja, bij mij in ieder geval wel. Nog steeds. Ja.
Kan jij me goed uitleggen wat het is?
Het live podcast.
Ja, is dat.
Ja, en wat ik het toffe vind, wat de extra toegevoegde waarde is, of wat de toegevoegde waarde van Clubhouse is ten opzichte van podcast, is dat je gewoon kan intunen.
Ja, precies.
Er zit ook een nadeel aan, dat is dat MeToo-effect. Het is niet het MeToo-effect, zo heet het dan. Dat is iets anders.
Ik was heel benieuwd hoe je hier.
Shit. Ik heb echt mijn dag.
Jammer dat dit niet live is. Ja, hierop,
dit had. Precies, ja. Nou, je kan het inlaten, jij edit.
Ja. Ik dacht echt glad ijs. Ja. Nee, zit je met is, drie mannen, MeToo.
MeToo, we leggen het nog één keer uit, dames.
Ik heb hier niks mee te maken, luisteraar.
Nee, sorry. Het is niet. Het is niet het MeToo-effect. Het is, goed. Waar het over Clubhouse. Je kan dus, het is op uitnodiging, maar het betekent ook, je luistert dus ook alleen maar naar de mensen die ook weer uitgenodigd zijn door die ander, dus of bevriend zijn. En daardoor, als je dus een aantal mensen uitnodigt met enorm veel volgers, dan heb je een volle tent.
Ja.
Als je verder met gewoon normale mensen als ik, met een paar volgertjes en je volgt op mensen, dan heb je, dus er zijn een paar mensen heel dominant en de rest hangt er een beetje bij.
Ja, precies.
En je hebt dus ook geen viraltjes, want je kan niet zoals op Facebook of op Instagram even een keertje mazzel hebben, omdat je gewoon hele goede content maakt. Maar goed, dat is een beetje het nadeel.
En het is dus allemaal live.
Ja.
Dus, maar moet ik het zien als het verschil, wij nemen nu een niet live podcast op.
Ja.
Moet ik het zien als het verschil tussen een niet live een nummer opnemen en het nummer live spelen? Moet ik het daarmee vergelijken?
Nou ja, je hebt publiek, weet je. Dus het verschil is, je kan dus tijdens een nummer, als je dat opneemt en je speelt het later af,
ja,
dan kan je diezelfde emotie hebben. Maar wat je, het verschil is dat je dan niet, je, als het live is, kan ik er doorheen schreeuwen. En bij een opgenomen nummer kan je er wel doorheen zijn, maar dan gebeurt is er geen dynamiek.
Jij hebt er eentje voor de gemeente Amsterdam gedaan, dus?
Of? Ja. Nee, dat is dus wel iets wat ik heel tof vind. Dit ging, misschien wat context. We proberen de opkomst te bevorderen van jongeren. Dus mensen tussen de 18 en 25.
Ja, om te gaan stemmen.
Precies. Maakt niet uit waar je op stemt, zolang je maar stemt. Mm-hmm. En Clubhouse was een mooi middel om in gesprek te gaan met jongeren in plaats van te zenden. Dat is de hele campagne, vinden we. Minder zenden, meer gewoon vragen wat jongeren zelf vinden. Want die weten het zelf best. Het is alleen soms moeilijk om daar ook een partij bij te plakken. En in dat hele circus bijna, wat een totaal andere taal spreekt dan dat je zelf gewend bent onderling, om daar jezelf wegwijs te maken. Dus wij wilden gewoon wat doen waardoor we juist jongeren een stem geven wat dat betreft. En ik was dus verbaasd dat het werkt. Dus, heb je het al gebruikt, Clubhouse?
Nee, ik heb het geïnstalleerd op uitnodiging van Jeroen.
Ja.
Maar ik heb het nog niet. Wij zouden inderdaad voor de Wilde Mannen gaan wij een live podcast doen.
Ja.
Maar?
Nou, dan het enige wat denk ik goed is om te weten is dat je een sprekers area hebt en een luisteraars area. En je kan mensen die iets willen zeggen, steken een handje op. Die kan je dan toevoegen in de sprekers area, waardoor het dus heel interactief wordt ook. Nou, dat deden wij ook. Dus heel veel jongeren, de luisterden per keer, we hebben het twee keer gedaan, tussen de 300 en de 400 jongeren constant. Een uur lang dus.
Wauw.
En nou, dan ging het over verschillende thema's, van huisvesting tot studeren, tot waarom zou je stemmen, waarom niet. En dan geef je het podium aan mensen die je niet kent. Het enige wat je kan doen is kijken, zijn dit mensen die studeren of niet, want je wil voornamelijk jonge mensen het woord geven. En dat ging zo respectvol. En iedereen liet elkaar uitpraten. Nooit eigenlijk, natuurlijk mensen vinden wat anders. En een beetje een soort van de emotie van de discussie. Maar nooit dat mensen, nou, ik heb wel eens talkshows gezien en debatten waar dat echt, dat ik denk, oh mijn god, ongeacht je punten, waar is je fatsoen? Nou, dat was hier echt, ik was heel erg onder de indruk van iedereen.
Wat gaaf.
Ja.
Ja, wat goed om dat ook te doen. En wat tof ook, dat de gemeente Amsterdam dat gewoon aandurft. Dat ze zeggen, want jullie kunnen niet beloven dat het, het kan wel uit de hand lopen. Er hoeft maar één gek erbij te zitten.
Ja.
Maar dat zo'n partij dat durft, dat is knap.
Ja, dat, zeker.
Ja. Hoe heb je dat voor elkaar gekregen?
Nou, ik moet zeggen dat wij daar niet te veel credits voor moeten nemen. Dat ligt ook gewoon aan de mensen die bij de gemeente Amsterdam werken. Ik denk dat ambtenaarsbeeld dat er heerst, dat maak ik niet mee met de mensen met wie wij werken. Die durven risico's te nemen, die knallen voor het doel dat er voor ogen ligt. En het ook niet groter maken dan het is, weet je. We gaan gewoon met mensen praten. Dat doe je ook normaal gesproken op straat in grote groepen. Maar nu kan dat niet, dus we vinden een andere plek. En als er een gek tussen zit, ja, die gek die woont ook gewoon in Amsterdam, weet je. Dus wat maakt het uit?
Precies, ja.
En sowieso, wat is gek? Als iemand het onmogelijk maakt om met elkaar te praten, oké, dan zeg je, nou, nokken, we willen elkaar verstaan. Maar ja, dat, ik denk dat dat vooral ligt aan de mensen die bij de gemeente werken, niet aan ons. Wij presenteren gewoon toffe ideeën, nieuwe ideeën.
Dat is ook wel, ik vind het wel een goede observatie. Dat het is, dus de ambtenaar, ja, mijn tante is ambtenaar. En die werkt echt, die werkt keihard. En die voldoet in wat dat betreft niet aan het beeld van ambtenaren dat ze niet hard zouden werken of zo. Mijn tante is, die werkt zich echt schrompers.
Ja. Yeah.
En die werkt harder dan ik, dat mag ik best zo zeggen in de podcast. maar komt dat beeld wat wij hebben, komt het beeld wat wij hebben over politici? Nee, laat ik het anders vragen. Waar komt dat volgens jou vandaan? Want je hebt dit gedaan. Jij hebt vast ook een beeld van politici. Ik heb dat namelijk. Ik durf. Mag ik hier?
Ja,
ik kijk Jeroen
zeker.
Nu even.
Nee, dit is,
Jeroen,
dit,
ik ben gek op je. Ik zet je alleen maar, ik zet je alleen maar te dollen.
Ja. Ja. Nou ja, nee, je blijft een bad cop.
Nee, maar wij zitten bij die verkiezingen die daar aan zitten komen. En ik ga niks zeggen over hoe ik denk over politici, want dat heb ik in een soort zeer emotioneel telefoongesprek. En dat is niet wat je denkt dat het was. Heb ik dat aan Jeroen verteld?
Ja, mooi gesprek.
Ja, of nou ja, het was gesprek. Appgesprek was
nou,
het.
Ja.
Maar hoe kijk je daar aan? Want jij hebt nu deze campagne heb je gedaan. En wat? Vertel.
In de extra's moet je dat wel nog even vertellen, nog een keer.
Ja, dat vertel ik dan zo wel.
Ja, ja, ik ben ook wel benieuwd.
Ja,
Ja, nee, snap ik. Nou, in de context van de campagne hebben we het heel weinig over die politici gehad. Want van wat we horen, en dat is in ieder geval ook wel mijn eigen analyse. Nou, het is niet eens een analyse, het ligt gewoon op tafel. Er zit zo'n kloof tussen de mensen die gaan stemmen, de 18 tot 25-jarigen uit Amsterdam, en de mensen die in de Tweede Kamer zitten. Die spreken niet dezelfde taal, zien er niet hetzelfde uit, doen niet hetzelfde in hun vrije tijd. Ik kan niet zeggen dat ze niet dezelfde opvoeding hebben gehad en zo, dat weet ik niet. Maar vaak komen ze niet uit dezelfde achtergrond als de mensen die hun gaan kiezen. En
ze zijn dus, als ik je onderbreek, niet vertegenwoordigd.
Nee. En kijk, we kunnen wel zeggen de jongeren. Ik hou het liever bij mezelf. Ik ben 30. Dus ik denk dat ik uit die doelgroep ben sowieso. En ik vind het ook lastig. Lastig te volgen ook. Ik voel me niet. Ik voel me wel vertegenwoordigd in standpunten. Bepaalde dingen vind ik ook. Maar het is nou niet dat ik iemand daar zie dat ik denk, hey, daar kan ik mij mee identificeren.
Ja.
Die heb ik nog niet gevonden, althans. Misschien zit die er wel, maar het is in ieder geval niet degene die ik op tv of op de posters of wat dan ook heb gezien. En dat maakt het wel gelijk moeilijker.
Is dat stuk belangrijker? Dus dat je iemand, dat het op de persoon is, dat je een persoon ziet die waar je mee kan identificeren. Is dat belangrijker voor de jeugd dan bijvoorbeeld voor 50-plussers? Die denken, nou, die partijprogramma, die pluizen dat helemaal uit met een potloodje en zo'n leesbilletje. En die denken dan, ah, meer geld naar onderwijs, D66. Is dat voor jongeren belangrijker, zo'n goede kop?
Nou, ik weet niet of het verschil
tussen een goede kop, maar iets waar je jezelf in kan zien.
Ja, ik snap wat je bedoelt. En op zich weet ik niet of het nou het verschil is tussen jong en oud, maar als jij iets nog nooit hebt gedaan en je moet het ineens gaan doen, dan moet het ook wel op een manier aantrekkelijk zijn om te gaan doen. Terwijl als je iets al 30 jaar doet, zoals die 50-plussers, dan ga je het sowieso doen. De vraag is alleen op wat je dan kiest. Je bent gewoon uit gewoonte. Dus volgens mij is het ook uit onderzoeken gebleken dat die eerste keer belangrijk is. Want als je de eerste keer doet, stemt, dan ga je de kansen dan heel groot dat je dan blijft stemmen ook. Dus dat is denk ik vooral de focus. Maar ja, als je dan of het niet volgt, of het niet leuk vindt, of het lijkt dat het over thema's gaat die voor jou niet relevant zijn, of ik vind die debatten, nou, ga ik dit zeggen, ja. Ik kijk ze vooral niet zozeer voor de inhoud, maar ik kan gewoon heel erg genieten van hoe die mensen zich verliezen in zo'n gesprek, dat ik denk, nou, dit had ook wel op zich, heel veel mensen hadden dit heel anders gedaan om het een soort van constructief gesprek te maken. Daar geniet ik dan van. Maar de thema's vind ik dan heel moeilijk om te volgen. Het is echt super complex voor mij. Dus daar haal ik niet mijn informatie vandaan. Dan moet ik mensen om mij heen, die waarschijnlijk ook al wel meer mijn taal spreken op zijn minst, die vertellen het mij. En zo begint het balletje een beetje te rollen.
Het is heel herkenbaar dit. Echt serieus. Ik herken. Jij vertegenwoordigt mij. Nee, ik heb hetzelfde. Ik heb een pianiste even contact gezocht. Ik heb met Fik even contact gezocht. Wat moet ik doen? Ik kan je wel. Kan je nu vertellen wat ik denk? Jij zit voor die microfoons van, ja, kan ik dit zeggen? Maar wat ik nu ga zeggen is echt veel dieper.
Okay.
Niet dieper, maar veel lager, moet ik zeggen. het appgesprek wat ik met Jeroen heb gehad is dat ik wist niet meer, ik weet niet wat ik moet doen met die mensen. Serieus niet. Ik bedoel, ik begrijp dat de jongeren, dat die herkennen zich totaal niet in die mensen. Maar ik heb hetzelfde. Ik ben helemaal, ik noem ze aliens. Het zijn voor mij echt aliens. Het zijn zo volstrekte, compleet, alsof ze van een andere planeet komen als ik naar ze kijk.
Ja. Yeah.
En ik weet dus ook echt niet wat ik moet doen. En dus bel ik een vriend op met de vraag, ja, jij houdt dit bij. Wat moet ik doen?
Ja, heel herkenbaar.
Ja, dat is echt bizar. Ze staan echt, nou, ze staan een planetenstelsel ver weg van ons vandaan. Dat durf ik dan wel te zeggen. Ja, Jeroen, die denkt
ja ik vind het grappig. Nee, niet. Dat is jou, dat is gewoon wat jij vindt. Daar kan ik geen verantwoordelijkheid
dat
van nemen.
Dat is heel lief, maar volgens mij vind jij gewoon dat ik te ver ga.
Nee, helemaal niet. Nee, maar ik denk dat je een beetje overdrijft.
Ja.
Omdat je wel geëngageerd bent. Ja. En dat jij zegt al dat ik
volg... Ik overdrijf heel veel dingen.
Ja, maar dat is ook fijn. Ja. Dan heb ik ook weer iets om over te praten. Nee, maar bedoel...
Wordt hij weer de good cop.
Ja, nou ja, ik denk dat na wat ik nu ga zeggen, zeker.
Oké.
Okay. Stem. Ik ben dan zo... Wat moet ik stemmen? Ik stem sowieso gewoon op een vrouw. Waarom ga ik nu vertellen wat ik ga stemmen? Dit was helemaal niet
jij bent gewoon moment. Dat van de MeToo wat je aan het fixen nu.
Nee, maar ik vind dus om... maar ik ben vanaf mijn 18e stem ik, inderdaad. En, yeah. En mijn ouders die stemden... Cheers, Rogier.
Het knippen we eruit, sorry. Sorry, ja, het is zo emotioneel allemaal.
God, yeah. Vrijdagmiddag. Nee, maar ik begrijp jullie allebei, want het... Ik zie ook dat, als ik dan zo'n talkshow zie met het dansje en dan zo'n lijsttrekkersdebat heb ik niet eens gekeken hoor. Maar dat heb ik vaak genoeg gezien om een voorstelling van te maken. Het is een voorstelling. En daar moet je net zin in hebben. En er zijn mensen, zeker journalisten, die vreten er natuurlijk van. Voor de speld, bij ons is het ook, het zijn het echt geweldige tijden. Ik bedoel, Partij tegen de Burger. Ik heb weer genoten van wat mijn collega's hebben gemaakt. Bij ons gaat, weet je, heeft iedereen... Yeah. Dit is de Champions League van... of althans, dit is het toernooi van het jaar. Ja, ik vind het... Daardoor vind ik het wel lachen. En het is bij mij ook vroeger ook echt met de paplepel ingegoten. Maar ik snap heel goed dat... Al is het maar zo dat je als politicus lekker op televisie gaat zitten... dan kies je ervoor om alleen 50-plussers te bereiken.
Yeah.
Dat is een heel duidelijk statement naar de jeugd. Dan worden er wel campagnes ingekocht op Facebook, begreep ik. Nou ja, oké, daar gaat het meeste geld naartoe. Dat las ik ook ergens. Ja, weet je, misschien is het tijd dat die groep inderdaad wat jonger wordt. En als die groep wat jonger wordt, het hoeft niet meteen gasten van 18 in de kamer. Weet je, maar misschien ook wel. Hè? Mensen worden nu afgerekend op hoe oud ze zijn. Ik bedoel, kijk, in de Verenigde Staten heb je Biden. Hoe oud is Biden?
Ja,
ver in de 70.
Ja, ver in de 70.
Trump ook, hè? Dat zie je niet, want die man, dat is een soort onmenselijk...
Ja, die heeft het DNA dat hij wel 200 zou kunnen worden.
Vast. Tiger blood.
Tiger blood, ik denk, ja. Tiger blood, ja.
Nee, maar ik denk echt, ik bedoel, vervreemd het feit dat ik dat jeugd het niet meer daar niet ziet. Ik kan me wel herinneren, toen ik 18 was, toen ik voor het eerst moest stemmen, deed ik het gewoon wat mijn ouders deden.
Ja, maar waar ik denk dat er ook wel veel focus ligt... is ook hier een soort vorm over inhoud. Dus dat we moeten jongeren bereiken. Dus we gaan maar de vorm hipper maken of toffer of cooler. In plaats van op de inhoud iets te doen waardoor je ze makkelijker bereikt. Dan wel inhoud. Het beste is natuurlijk dat je gewoon jonge mensen hebt inderdaad. Dan belichaam je het ook. Maar ik vraag me ook bij zo'n debat altijd af. Wie is hun publiek op dat moment? En proberen zij nou in dat debat daadwerkelijk de ander te overtuigen? Of is dat debat eigenlijk met in je achterhoofd... te kijken nu super veel mensen die niet op het kennisniveau van ons zitten. Dus ik ga dit debat zo voeren dat ik middels de gek die tegenover me staat... die staat te schreeuwen, aan al die mensen thuis kan uitleggen wat ik vind. En voor mij in de here of the moment wordt dat een beetje vergeten.
Dus jij hebt gekend dat het moment bij Jinek met Gommers en met Femke Louise... Ken je dat stuk? Dat op een gegeven moment, zij zegt van... Zij stuntelt een beetje, ze komt er niet echt uit. Zij vertegenwoordigt dat die groep die eigenlijk tegen de lockdown is... en die weer vrij wil zijn. En Gommers, die gaan met haar in gesprek. En uiteindelijk worden ze matties en op Instagram helpen ze elkaar. En Gommers wordt een held. En dat vond ik een geweldig mediamoment van het jaar.
Ja, dat geloof ik.
Denk ik. Ja. Maar is dat een manier? Is dat iets wat je...
Nou, het is sowieso een manier. En in ieder geval, wat ik tof vond, is dat daar tijdens het hele gesprek over de periode verandert iemand van mening ook. Dat is ook wel vrij uniek. Dat gebeurt volgens mij niet zo vaak. Ja. Iemand vindt iets anders, vindt iets anders en dan gaat het uit elkaar en klaar.
Ja.
Of het wordt extremer. En hier was het echt met reden. En het is in ieder geval wel ook uiteindelijk... Kijk, de aanloop en zo heb ik allemaal niet meegekregen. En er zijn vast allemaal een beetje aparte dingen gebeurd. Maar uiteindelijk hebben volgens mij best wel veel mensen op een manier die ik begrijp, een thema kunnen volgen en waarom dingen worden gedaan. Volgens mij is het hele doel om dingen ook uit te leggen. Want als je het dan begrijpt, dan kan je het in ieder geval ergens eens of oneens mee zijn. Maar wanneer het zo mega complex is als dat het nu is, voor mij althans, dan brand ik mijn vinger niet eens aan mijn vingers aan sommige thema's. Denk van, nou, ik bel inderdaad wel. Nou, schijnbaar de pianist van Rogier kan je bellen.
Ja, je kan je bellen. Ja, Victor.
Die weet het.
Ja.
Een slimme vent.
Dat is dan een beetje de. Ja. Ja, terwijl ik vind het allemaal nog wel vrij complex.
Ja, dat is wel grappig dat je dat dan. Want Vic is ook historicus, dus die is ook afgestudeerd geschiedenis. En die houdt zich inderdaad, die houdt het gewoon echt bij. Weet je, dus die weet echt wel veel, veel meer. En die weet zoveel dat. Daar, ik kom daar niet meer bij, omdat ik het gewoon niet volg.
Ja, dat is belangrijk.
Dus kan ik het aan hem vragen. En er zijn nog wel een paar vrienden aan wie ik het kan vragen, weet je wel. En dan 20 jaar geleden. Maar ik zat, het is wel grappig iets wat je net zei, is dat, kijk, 20 jaar geleden of langer geleden, voor mij dan, toen ik rond de 20 was of zo, het is niet alsof je geen inhoud hebt. Het is niet alsof je, dus als je jongeren,
nee, precies,
als je jongeren behandelt, je beledigt eigenlijk best wel hun intelligentie.
Ja.
Weet je wel, die groeien op in deze wereld. Sterker nog, die nemen misschien wel veel meer waar dan jij. En dan beledig je ook wel hun intelligentie als je ze dus niet serieus neemt, om het zo maar te zeggen. Ja, dat is wel bijzonder.
Ja, het is toch ook wel natuurlijk een thema wat al jaren bestaat. Weet je, het is altijd, het is een grijze mannen, dat is nu minder. Hè? Nu ook grijze vrouwen hebben we nu ook in het kabinet. Maar het is natuurlijk wel iets van oud tegen jong. Er is een generatiekloof natuurlijk ook, die ervoor zorgt dat er zo'n afstand is.
Yeah.
En dat ga je natuurlijk niet oplossen, want het zit in alles.
Het is, wat je zegt is een deel is babyboom versus. En voor babyboomers, niet iedere babyboomer, maar heel veel babyboomers, die weten helemaal niet, die beseffen helemaal niet dat ze misschien wel dat toen zij opgroeiden na een oorlog, met de jaren 60 erbij, en alle sociale dingen die er op dat moment in elkaar werden getimmerd in de politiek, plus de beurs die ineens werd gecomputeriseerd. Die hebben een periode van voorspoed meegemaakt. Dat is echt gigantisch. Dat is bizar. En er is denk ik nog nooit een generatie in de mensheid geweest die zoveel voorspoed heeft meegemaakt. En toen zij opgroeiden waren er 3 miljard mensen. En nu zijn het er 8, om het zo maar te zeggen. En wij moeten dezelfde resources moeten wij verdelen. Dus dat is die oudere generatie. Die hebben vaak helemaal geen besef, denk ik dan, van waar bijvoorbeeld een jongere van 20 nu voor staat.
Ja, en de vraag is daarin ook, is het doel nu met al die verjonging, tenminste de poging tot verjonging, is het doel dan om ze te overtuigen om op jouw partij te stemmen? Of moet het doel zijn zorgen dat ze in ieder geval meegaan in de wereld van überhaupt stemmen en politiek, waardoor er minder aan mensen wordt getrokken en dat je bijna meer wordt opgeleid om in het systeem mee te kunnen. Dus dan zou je misschien gewoon op de basisschool, nou, ik weet even niet, basisschool, middelbare school, weet je, enigszins daar al mee beginnen. Net als dat ook vaker is gezegd, moet je niet al een beetje beginnen met hoe je met geld omgaat. En nou, dat zou het wel makkelijker maken, want dan kan je nog vrij niet sturend in een hoek of wat. En dan kan je gewoon het normaal maken om daarmee bezig te zijn. En dat je dan mag stemmen op je 16e of 18e, weet je, fine, tuurlijk. Want ik zit ook in een auto naast mijn vader tot mijn 16e. En pas daarna mag ik rijden.
Ja.
Nou, als dat nou eens met politiek ook gebeurt, dat je al daarnaast zit bij je ouders om het een beetje mee te krijgen, of bij je docent of bij wie dan ook.
Ja.
Dan denk ik dat die stap van, oh fuck, er valt iets op mijn mat, iets met een potlood en ik moet nu stemmen en dat betekent schijnbaar alles, maar ik begrijp er niks van.
Ja.
Dat is wel een hele grote stap.
Eerst een beetje droog stemmen en dan echt.
Droog stemmen, ja.
Je zou bijvoorbeeld voor de gemeenteraadsverkiezingen zou je jongeren al kunnen laten stemmen natuurlijk.
Ja.
Dat je zegt gemeenteraad vanaf je 16e.
Of 151 zetels in plaats van 150.
Ja.
Dat er altijd één iemand vertegenwoordigd is.
Ja, ik had wel toen ik in Noord opgroeide, hadden we wel. Moesten we wel een keer naar de stadsdeel Noord. En dan speelden we stadsdeeltje. Dat weet ik nog wel.
Oké.
Okay. Ja.
Ja.
Dus we was op scholen, zeg maar, nou, in ieder geval op mijn middelbare school, was er wel iets van een project. Maar ik vind het wel een goed idee om een soort zachte landing te doen. Want als je op je 18 in één keer voor die beslissing staat, het is ook wel. Maar aan de andere kant, het is toch, stel je voor dat je de eerste keer niks weet, maar je vult gewoon wat in. Dan is de kop er ook af.
Ik weet niet of mensen dat doen.
Nee?
Nee.
Nee, ik denk.
Nou, ik weet het niet, inderdaad.
Ik denk dat jij gewoon, dat je stemt met datgene wat je weet.
Of blanco de eerste keer, dat je...
Ja, dat ik denk niet dat dat vaak gebeurt. Bij jongeren denk ik zeker niet. Nee. Ik denk dat je echt wel.
Ik zou het ook niet doen.
Ja. Ik denk dat als je het niet weet, dan ga je niet stemmen. Ik weet dat ik de eerste keer dat ik het kon doen, heb overgeslagen.
Ja?
Ja.
Omdat je toen al dacht, deze aliens. Ja, precies, ja. En je vond je toen ook al die politici aliens, of dat dan niet? Vond je ze toen nog wel cool? Vond je ze toen wel cool?
Nee.
Lubbers.
Ik vond.
Oh nee. Ja, dat is voor jouw tijd, toch?
Lubbers was mijn held. Ja. Nee.
Ruudje Lubbers.
Ja, Ruudje Lubbers. Had ik posters van.
drie dagen baard.
Nee, ik. Ik heb een paar keer bij jonge mensen, daarom vind ik het aliens. Ik heb toen op mijn 14e, 15e meegedaan aan zo'n Model United Nations.
Oh ja.
En ik heb dat nog eens een keertje dunnetjes overgedaan toen ik 19 was op de universiteit. En ik heb een oorlog veroorzaakt in de tweede dag op die universiteit. En dat gebeurde omdat ik had die avond ook met mijn band afgesproken. En ik had gezegd, ik kan echt tot 9:30 en dan moet ik echt weg. Want er staan mensen voor mijn deur. En het was in een tijd dat mobiele telefoons er volgens mij nog niet waren. Dus ik had gewoon echt, ik kon die mensen niet opbellen om te zeggen, ik kom een kwartier later. En in die groep, daar zaten dan allemaal vertegenwoordigers. Ik geloof dat ik China vertegenwoordigde. Ik weet het niet meer 100% zeker, maar je vertegenwoordigt de Verenigde Staten of allemaal landen. En toen ben ik weggegaan, want ik moest echt weg. Ik heb echt sorry gezegd. En toen hadden ze ook zo'n krantje, maakten ze dan, journalisten, een nepkrantje. En dan, dus de volgende ochtend stond daar een artikel in. China heeft zich teruggetrokken en allemaal nog veel, veel negatiever. En ik dacht echt, dus die journaliste die was 's ochtends op mij afgestapt. En die zegt, nou, dit is wat we hebben gepubliceerd. Wil je daarop reageren? En ik heb daarop gereageerd. Ze van, ja, nou ja, weet je, ik bedoel, kan toch niet die mensen bij mij thuis laten staan? Maar dat vonden al die anderen vonden dat niet leuk. En die heb je echt laten zitten en weet ik veel wat. En ik heb zoiets gezegd om 7:30 's ochtends tegen die journalist. Van, ja, wat kan mij dat nou schelen? En de dag daarna was er een oorlog uitgebroken op de Model, weet ik veel wat.
Ja.
En toen heb ik een soort van dingetje meegekregen. Dat is misschien wel klap van de molen. En dat is dat richting die politiek, daar komen veel jonge mensen komen daar op af met het idee dat zij de wereld kunnen veranderen. En dat als jij niet daaraan meedoet, dan heb je oorlog met ze. Want ze willen alleen maar debatteren, ze willen alleen maar debatten winnen. Luisteren is er niet echt bij. En dat is de generatie in mijn ogen dan, hè. Het is gewoon een tik die ik heb meegekregen, van mensen, de jonge mensen die daarin opgroeien, die groeien dus zo op. En die zijn eigenlijk al op vrij jonge leeftijd best wel ver, staan die van de normale wereld af op dat moment. En die vinden het niet erg om je, they throw you under the bus. En dat is natuurlijk iets wat wij zien bij politici in het echi. Dat zien we natuurlijk ook constant. They're constantly throwing each other under the bus.
Ja. Dus geen loyaliteit, hè? Dat vind ik ook altijd zo erg. Nee. Wat jij net zegt, vind ik heel mooi. Dat zag ik ook in iemands column. Een gesproken column was dat. dat de politiek beter kan luisteren naar jongeren dan, yeah. dan ja. een...
Waarom, kijk, als jongeren... Sorry dat ik... Maar,
nee, dit was mijn punt.
Kijk, als je iets zou weten als jongeren van de economie... dan zou je nu per direct op een partij stemmen... die het pensioen, zoals het nu is, volledig wil afschaffen. Waarom? Omdat het pensioen wordt nu opgevroten door een oudere generatie... en is gewoon daarna op. Daarna is er geen geld meer. Punt. En dus een jongere nu, maar die weet dat niet. En je zou aan een jongere kunnen vragen, hoe voel je je daarover? En ik ben dat wel met je eens. Daarom vind ik het echt aliens. Ik vind dat je eigenlijk je mond moet houden. En geen enkel beleid mag maken totdat je 200 jongeren hebt gesproken. Of meer.
Weet je trouwens, wat echt interessant is om te weten, misschien weet u dat al. Maar Rutte, die gaf les op een mbo, hè?
Oh, wauw.
Ja, volgens mij deed hij dat tot voor kort. Gaf hij gewoon echt, enig in de week gaf hij echt les op een mbo.
Wat gaf hij?
Weet ik niet. Wat zal het zijn? Economie? Nee, ik weet het niet. Nee, maar dat is echt een feit. Dat is wel iets heel tofs. Dat is dus wel iemand die dus kan zeggen, ja, ik heb net nog minstens 25 kinderen gesproken.
Gek dat we dat niet weten.
Tof, hè?
Nee, dat is
en het is ook een mbo, dat vond ik ook zo stoer. Want maar je kan niet, natuurlijk een of andere... Ja.
Ik weet niet of ik dezelfde conclusie trek. Dus ik vind het tof dat hij het doet. Mm-hmm. Maar ik weet niet of het hetzelfde is als wat Rogier zegt. Want ik heb heel veel docenten gehad van Engels tot wiskunde, weet ik veel wat. En die konden goed iets overbrengen,
ja.
Maar die kregen niks binnen.
Ja, precies. Ja. Ik snap je punt.
Ja, dat ja.
Ja, dat is natuurlijk heel misschien is het ook wel een hele klassieke vorm, net als het onderwijs, wat jij terecht zegt, dat gaat mij nu wat borrelen, dat de manier van politiek bedrijven ook een hele klassieke vorm is. Heel afstandelijk en niet, zeg maar, over de mensen, maar het gaat over de mensen, maar het is niet met de mensen.
Ja, ik vond op zich ook, wat Rogier ook zegt, van die cultuur, dat zo'n debat, volgens mij wordt na afloop ook altijd gezegd, toch, wie heeft het debat gewonnen?
Ja.
Nou, dat zit daar dus ook al in, dat het echt gaat om winnen.
Ja, ja.
Ja,
ja dat precies. Ervaarde ik toen ook.
Grappig,
het
ja.
Het kon ze niks schelen dat ik mensen moest laten wachten of wat dan ook. Er was geen menselijkheid, om het zo maar te zeggen. Het was alleen maar fanatisme, wat ik toen tegenkwam.
Ja.
En
voor mij is het zo normaal dat een debat hoort bij politiek. Omdat je hebt mensen die samen beleid moeten maken. En die moeten er dan uitkomen, 4 jaar lang. Dus die gaan. En dan heb je links en rechts. Dat is ook natuurlijk nog iets wat we hebben gecreëerd. En dan heb je links, die is sowieso altijd tegen rechts. Of je hebt de oppositie, weet je wel, die dan tegen de Kamer gaat. Die moet ze. Het is grappig. Ja,
ja, het is. De debatten. Het gaat om winst. Het winnen van stemmen. Het is niet een systeem die uitnodigt tot luisteren.
Ja, en het is ook niet wat je net zei, althans, loyaliteit onderling is heel beperkt, weet je wel. De ene moment gaan we samen regeren, de andere moment niet. En wat ik ook heel erg vind, dat in die debatten, de populisten doen dat natuurlijk, die gebruiken, die roepen maar wat, zelfs dingen die helemaal niet kunnen, om maar weer die headline in het nieuws te hebben, waardoor mensen op ze gaan stemmen. En ik vind sowieso populisme is eigenlijk de doping van de politiek, weet je, van het politieke debat. Eigenlijk zou populisme verboden moeten worden. Net als in topsport. Doping, dat is. Weet je, het is gewoon vals spelen eigenlijk.
Ja.
Als jij als Wilders gaat roepen, ja, ik ga weer migranten tegenhouden. Ten eerste is het niet mogelijk, weet je. Dus elke keer als je daarover begint, dan is het eigenlijk een kansloos verhaal. Maar ondertussen zijn er wel mensen in Nederland die denken, oh, migranten tegenhouden, geweldig. Want dan heb ik meer te eten of zo, of dan whatever.
Ja, dat noemen ze in het Engels een zero-sum game, inderdaad. Ja. Er blijft niks meer over. De verschroeide aarde.
Bam. Ik haal even een biertje.
Ja, ik vind het zelf. Ik ook
wel.
Ja, het is hier,
en ik doe het licht aan.
Donker.
Ja, het is hier echt aardedonker.
Het is hier,
dus, dit was op de tast.
Het is op de tast.
Vroeger had je toch zo'n restaurant waar je kon eten.
Sea-taste.
In het donker.
Sea-taste. Oh, wacht. Reclame.
Ja.
Ja. Zie je, ja, dus
je mag hier altijd reclame.
Nee, in de pijp is dat.
We zijn natuurlijk enorme fans van reclame.
Hier. Nooit geweest.
Ja, je mag altijd schaamteloos zelf.
Schaamteloze promotie.
In onze. Nee, ja, De regel is, je mag promoten, maar dat mag alleen als het echt schaamteloos is. Ja.
Okay.
Dus je mag niet voorzichtig promoten.
Nee, ook geen branded content. Of ga je gang.
Tosti Creative. Ik wou het heel lang gaan zeggen, denk ik. Maar over C-Taste, ik hoorde een verhaal. Nou weet ik niet of een vriend het vertelde dat iemand dat overkomen was, maar iets van... ik dacht altijd, dat wil ik ook wel een keer doen. Dan wel. Wel als date dacht ik dat dat het geinigste is. Tot ik dit verhaal hoorde, dat iemand daar was gaan daten. Uh-huh. Of met zijn vriendin was hij trouwens heen, dat was het. Met zijn vriendin erheen en dan zit je daar in het donker. En toen zei hij, toen gebeurde echt het ergste wat je je maar kan voorstellen. Ja, je bent vooral aan het praten, want ja, als je stil bent is het al helemaal een dode bedoeling. Maar toen kwamen ze in een discussie. Oh. Dus toen kregen ze ruzie in een restaurant, waar je elkaar niet kan zien.
Oh, shit.
En alleen kan horen. En dat lijkt me echt zo afschuwelijk.
Ja.
Toen dacht ik, ik ga dit gewoon niet... Nee, laat maar. C-Taste, sorry.
Dit is schaamteloze...
Afmaken van een concert.
Schaamteloos afgemaakt hier.
Nou ja, ze zijn toch niet open.
Het was niet mijn ervaring. Dus ik wil het misschien toch nog wel proberen. Sorry.
Nee, maar het is wel een beetje... Daar denk je helemaal niet. Je denkt, oh, wat tof.
Ja.
En dan denk je niet wat er allemaal mis kan gaan.
Ja.
Zeg maar. Het kan echt heel veel misgaan.
Het lijkt me zo ongemakkelijk. Maar ik denk ook meteen aan al die cliché dingen, weet je wel. Dat je per ongeluk tegen iemand aanstoot of zo. Ja. Of een ober.
Ja.
Of dat je net je omdraait terwijl weet je, iemand anders of zo. Of dat je een klap voor je smoel krijgt.
Ja.
Ik bedoel, per ongeluk natuurlijk. Maar
ja.
Nee, eigenlijk is C-Taste dan ook een live podcast met eten, toch? Want dat gaat dan alleen om stemmen.
Ja, het is eigenlijk een clubhouse met eten in het donker.
Het is inderdaad zo donker.
Nee, precies. Ik ga nu en ik heb echt dorst.